We lezen vanavond uit de Filippenzenbrief een stuk van hoofdstuk 4. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere, geliefden. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam. Want ze hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet of en lof verdient, bedenkt dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En de God des vredes zal met u zijn. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Heere, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Dan vers 12, ik weet van overvloed, in elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in hongerlijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dan vers 19. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. U groeten al de heiligen in zonderheid die aan het huis des keizers verbonden zijn. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Zo eindigt deze brief. Een brief door Paulus geschreven naar aanleiding van een financiële ondersteuning. Je zou mogen zeggen dat de hele brief een soort dankuiting is geweest van de kant van Paulus, naar aanleiding van wat mensen uit Filippi hem hebben gestuurd. Hij zelf was op dit moment in gevangenschap in Rome, en hem wachtte bepaald geen glorieuze toekomst, althans menselijk uitgedrukt niet. Een rechtszaak, mogelijk pijn, marteling, mogelijk wat erger. In elk geval, zijn omstandigheden waren uiterlijk niet zo vrolijk. Er waren mensen die uit nijd zijn gevangenschap wilden verzwaren. Ze predikten uit nijd om mijn gevangenschap te verzwaren, zegt de Bijbel, zegt deze brief. Sommigen doen dat, Filippenzen 1. Er waren ook die vijanden van het kruis van de Heer Jezus waren, Filippenzen 3. En hij in het gevang, ondersteund door gelovigen uit Filippi, financieel ondersteund, krijgt bovendien nog de boodschap dat het in Filippi, in de gemeente zelf, ook niet allemaal koek en ei is. Er zijn spanningen, er is tweedracht onder de werkers. In dit geval gaat het om twee zusters, maar er is gewoon moeite. Als je dit allemaal optelt, kom je bij een enorme lijst van moeiten en van zorgen. En deze Paulus gaat u en mij nu vertellen wat wij zouden kunnen doen in onze situaties. Iemand heeft eens geschreven, de Bijbel is toch een heel ander boek dan de Koran. De Koran is gewoon uit de hemel komen vallen. Daar lag het dan, compleet en wel. Dat is de overlevering. Maar de Bijbel is geschreven door mensen. Geschreven door mensen die zelf midden in de situaties van het leven stonden. Ik haast mij om te zeggen dat ik geloof dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest. En dat die mensen die weliswaar midden in het leven stonden, toch door Gods Geest geleid hebben geschreven. Maar niettemin zijn het geen theoretische uit de hemel gevallen mensen geweest. Het zijn mensen geweest die echt heel praktisch waren. Ik herinner me dat ik 2 maanden terug hier was en over Filippenzen 2 sprak. En toen gezegd heb dat 1 in de gemeente van Filippi, deze brief wordt daar immers voorgelezen, dat 1 daar geweest is die zei, dit verhaal klopt. Dit heb ik gezien bij die man. Dat was de cipier, de gevangenisbewaarder, die toen Paulus daar voor het eerst kwam, hen in de gevangenis sloot. En ze hebben gezongen toen. En ze hebben de anderen bemoedigd, de andere medegevangenen, toen. Die cipier, die gevangenbewaarder, is in elk geval een getuige geweest van wat hij hier schrijft over blijdschap. Dat is waar, dat heb ik gezien. Het is dus niet een theoretisch verhaal. Het is heel duidelijk geloofspraktijk. Van iemand die uit de duisternis geroepen is en in dat wonderbare licht van God is gekomen. En natuurlijk wens ik ieder hier datzelfde. Ik hoop dat je echt weet, eertijds was ik duisternis, maar nu is het licht in mij. Het licht van God heeft niet alleen geschenen, maar heeft ook in mijn hart mogen schijnen. Ik heb mezelf leren zien als verloren, als schuldig, als iemand die alleen maar verlorenheid en diepe duisternis te wachten stond. Maar ik mocht met mijn schuld, met mijn zonden tot God gaan. Ik mocht mijn schuld, mijn zonden voor de Heere belijden. En God vergeeft de zonden, de schuld. Wanneer? Als je gelooft in de Heer Jezus. Paulus is zo gedreven door de ontmoeting met de Heer Jezus, dat hij al het andere weglaat. Zijn eigen opleiding niet meer telt, zijn afkomst niet meer telt, zijn carrière vergeet, maar alleen maar bezig is met, hij is het, de Heer Jezus is het. Je moet bij hem zijn. Al het andere verbleekt bij de Heer Jezus. Het gaat om hem en om hem alleen. En die gedrevenheid is in al zijn brieven terug te vinden. En u en ik zijn blij dat Paulus ooit een keer naar Europa is gekomen. Want door deze gemeente van Filippi, de eerste gemeente in Europa, hebben wij ook vandaag het evangelie van God aangaande zijn zoon in onze handen. En we mogen daar naar kijken. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent, dat u een blij kind van God bent. En dat u echt weet, ik ben op weg naar de hemel. Het kan onderweg nog best wat moeilijkheden geven, maar ik ben op weg naar de hemel. Paulus schrijft, broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, en jullie zijn mijn blijdschap en kroon, dat betekent iets van, straks zal de Heere echt wel uitmaken welke taak ik daar in Filippi heb mogen volbrengen, maar het zal duidelijk worden dat jullie mijn kroon zijn. God geeft hem de kroon voor wat hij daar in Filippi heeft gedaan, voor wie hij is geweest. Maar jullie zijn ook mijn blijdschap. Als er door jou of door jouw toedoen mensen dichter bij de Heere zijn gekomen, dan geeft dat een stukje blijdschap. Natuurlijk kan dat ontaden in trots, kan dat eigenwijzigheid oproepen. En dat gebeurt ook wel. Dat is af te raden en te belijden. Maar het heeft ook met blijdschap te maken. Het is toch een vreugde als mensen de Heer Jezus leren kennen. En als jij in de wieg van zo'n wedergeboorte hebt mogen staan, dan geeft dat best een stuk blijdschap, een stuk vreugde. En die vreugde gun ik u. Maar het is bovendien nog een stukje kroon. Want de Heer zegt, als je dat voor mij gedaan hebt, als je het voor jezelf deed, dan is die loonuitdeling al geweest. Maar als je het voor mij gedaan hebt, dan komt die kroon er nog overheen. Nu, de gelovigen van Filippi waren voor Paulus een blijdschap en een kroon. En hij verlangde ook naar hen. En hij zegt, moest luisteren, naar alles wat ik gezegd heb, wil ik je nu als een soort bevestiging zeggen, staat al zo vast in de Here. Daarom. Nu, dat woord daarom, dat heeft natuurlijk te maken met wat vooraf ging. En kort gezegd klinkt het zo. In Filippenzen 2, in het tweede hoofdstuk dus, heeft Paulus gezegd, moest luisteren, weet je wat je nodig hebt? De gezindheid van de Heer Jezus. Dat is het hoofdstuk waar staat, die gezindheid zij in u, welke ook was in Christus Jezus, die het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd, is gegaan, is naar de diepte gegaan, ging nog een stap verder, heeft uiteindelijk die 7 stappen in vernedering ondergaan. De gezindheid van de Heer Jezus, het komen van de Heer Jezus van de hoogste hoogte naar de diepste diepte. Dat heb je nodig. En kijk naar hem. Als je daar goed naar kijkt, kun je vaststaan. 2. Dat is Filippenzen 3. Je moet niet alleen letten op dat wat de Heer Jezus deed toen hij van de hoogste hoogte naar deze aarde kwam, maar je moet ook letten op hem die nu in Gods troon is. Dat is de verheerlijkte Heere. Dat is de gloriekoning. Dat is hij die nu in Gods troon alle eer en alle glorie krijgt. Er zijn eigenlijk 2 dingen. En die beide dingen hebben wij vandaag nodig. De Heer Jezus, zijn komst naar deze aarde, zijn vernedering, zijn geringheid, zijn kleinheid, zijn kwetsbaarheid en de verhoogde Heer in de hemel, de glorie en de heerlijkheid van hem die nu in de troon van God is. Als je dat ziet, als je dat goed in de gaten houdt, sta je vast. Is dat een stuk stabiliteit voor je geloof nu, vandaag? Paulus heeft dat denk ik heel scherp gezien. Hij heeft heel scherp gezien dat, en zo begon zijn eerste ontmoeting, dat de Heer Jezus de verheerlijkte Heere was. Toen Paulus dan een beetje op de grond lag te spartelen vanwege die ontmoeting, hij was op weg naar Damascus. Toen heeft hij gezegd, wie bent u, Heere? Dat het een Heere was, een gebieder was, iemand die ver en ver boven hem stond, dat was helder. Hij wist alleen niet wie dat was. En dan zegt die stem, ik ben Jezus. De Jezus die hier op aarde is geweest, die mens is geweest, die hier op aarde wilde wandelen, is dezelfde die de verhoogde Heere is. De mens Christus Jezus is het hoofd van de gemeente, het hoofd van het lichaam, Heer van de gemeente en gekroond met glorie en heerlijkheid in de troon van God. Beide kanten. Dat heeft hem gemotiveerd. Dat doet hem vaststaan. En als je mij vraagt wat je vandaag nodig hebt om overeind te blijven in deze verschrikkelijk moeilijke tijd, dan zijn het dezelfde beide dingen. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Een van de bekendste misschien, dat is van Stefanus. Stefanus is een van die discipelen van het eerste uur. Hij staat voor het Sanhedrin. Ze kijken naar hem, zijn gezicht straalt en hij vertelt van Jozef en van Mozes. Hij houdt ze eigenlijk 2 verhalen voor uit het Oude Testament. Nu, dat hoef je aan schriftgeleerden niet te vertellen. Als je aan Joodse schriftgeleerden vertelt van Jozef, en van Mozes, dan zijn ze geneigd om te zeggen, nu hou je mond maar, dat weten we al. Maar deze Stefanus zegt van Mozes en van Jozef hele merkwaardige dingen. Zelfs nieuwe dingen. Hij zegt, die Jozef, die werd verworpen, niemand wilde hem, maar hij werd wel de koning. En die Mozes, die werd door jullie verworpen, door jullie volk van vroeger, maar jullie wilden niet, het was misschien de tijd ook niet, dat slaat Stefanus over, maar hij werd wel de koning, hij werd wel de koning van Jeschurun, zo wordt Mozes namelijk expliciet genoemd. En dan zegt Stefanus, weet je, dat is nu precies met de Heer Jezus gebeurd. Dat wilden ze niet. Stefanus geeft bijbelles aan schriftgeleerden en ze pikken dat van zijn levensdagen niet. Dat voelen we ook aan. En Stefanus wordt buiten de stad geleid en Stefanus wordt daar op een soort executieplaats gestenigd. Wat ziet hij dan? Nou ja, je kunt er heel lang en heel breed over praten, maar ik vind dat je nergens scherper in de Bijbel het contrast tussen hel en hemel neergezet krijgt dan juist in Handelingen 7. Daar staat dit verhaal. Dat is aan de ene kant het knarsen van de tanden. Nou, dat is iets wat in de hel gebeurt volgens de Bijbel. En aan de andere kant is daar een geweldig zicht op de hemel. Stefanus, hij staat daar en de hemel is geopend. Ik probeer de laatste weken een beetje duidelijk te maken dat er slechts 4 keer iets in de Bijbel staat over dat de hemel open gaat. In het Nieuwe Testament. In het Oude Testament staat het ook 1 keer. In het Oude Testament voor de schriftgeleerden onder ons Ezechiël 1. En het Nieuwe Testament Johannes 1 vers 52, Handelingen 7, Openbaring 4 en Openbaring 19. 4 keer in het Nieuwe Testament gaat de hemel open. En iedere keer gaat het om iets bijzonders over de Heer Jezus. Kan ook niet anders. Als God zijn rijke schatkamer de hemel open doet, dan moet je goed opletten. Dan is het net alsof de kluisdeuren even worden weggetrokken. En je even met je gezicht in de rijkdommen van God mag kijken. En die rijkdommen van God hebben altijd te maken met de Heer Jezus. Kan niet anders. In Johannes 1 is God mens geworden. Dat is nu precies de boodschap die we de komende dagen misschien, ik weet niet hoe vaak, horen. God met ons, Immanuel, God hier op aarde, God werd mens. De mens Christus Jezus was hier, maar Johannes 1 vertelt ons dat die mens die hier op aarde is, niet zomaar een jongetje is, een mannetje is, iemand van 30 jaar is, maar dat die hier op aarde is, de engelen uitstuurt en dat de engelen op hem terugkomen. Dat wat hij deed in de hemel, namelijk de engelen op boodschap sturen en rapport laten uitbrengen, dat dat op aarde gewoon doorging. Degene die hier mens is geweest, mens werd, die hier op aarde leefde, is niemand minder dan de engelen, Heer en Koning. Degene die inderdaad de engelen stuurde en bij wie de engelen rapport brachten. Dus Johannes 1, God op aarde. En Handelingen 7, dat is de 2e keer, daar ziet Stefanus de hemel open en dan ziet hij Jezus staan, een mens in de hemel. Dat is weer wat nieuws. Dat was ook splinternieuw, nog nooit was het gebeurd dat er een mens in de hemel was. De eerste mens die in de hemel is, is de Heer Jezus. Hij is ook God, hij blijft God. God op aarde. Dat is de kerstboodschap. Een mens in de hemel. Dat is hemelvaart. Het zijn superieure dingen. En Stefanus ziet het, heeft natuurlijk die stenen gevoeld, helder. Het raakt je echt wel, in dubbele zin. En toch heeft hij gekeken naar hem die daar is. En nu zeg ik het maar met Filippenzen 4, hij stond vast. En de vrede van God heeft zijn hart vervuld. Hij had al vrede met God, Dat krijg je alleen door het geloof in de Heer Jezus. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door niemand anders. Maar Stefanus stond daar met de vrede met God, ja, dat had hij, gelukkig. Maar hij heeft ook de vrede van God. De vrede die kenmerkend is voor God zelf. Daar is nooit onrust. Daar is nooit iets van het loopt uit de hand. Daar is nooit iets, dit kan niet goed gaan. Dit gaat fout. Dat is er bij God niet. De vrede van God. Dat is die stilte in je hart. Die kalmte. Waarvan de Heer Jezus zei, vrede laat ik u, maar mijn vrede geef ik u. Dat is de vrede die ik zelf heb. De stilte in mijn eigen hart, de rust, het vertrouwen dat het nooit en nooit fout gaat. Dat het nooit God uit de hand gaat lopen. Die vrede. Daarom, broeders, staat vast. De rechtszaak die wacht, brengt mij niet van mijn stuk. De eventuele gevangenistijd met alle ontbering van dien, brengt me niet van mijn stuk. De predikers die Christus prediken uit nijd om mijn gevangenschap te verzwaren, wat doet het ertoe? En die vijanden van het kruis van Christus raken me niet. De stenen, ik spreek nu even over Stefanus weer. Dat knarsetanden van die lui daaromheen. Die mensen die kennelijk de hel in het vooruitzicht hebben. En nu al bezig zijn om daar iets van te proeven. Tanden geknars. Het raakt me niet. Ben je dan stoïcijn geworden? Dat was vroeger in de Griekse tijd, dat waren dan mensen die zich nergens iets van aantrokken, die gevoelloos waren, die niet meer aanspreekbaar waren voor welke invloed dan ook. Ben je dan zo ver weggezakt dat het je gewoon niet meer raakt, dat het gewoon eigenlijk bij je langs glijdt? Nou, dat is ook niet zo. Paulus is wenend terug te vinden, met al zijn liefdegevoel. En met al zijn uitingen is hij ook in deze brief komen spreken. Hij is geen stoïcijn, maar hij staat vast. En misschien is dit wel een van de moeilijkste lessen voor ons allemaal. Wij worden heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Oké, zegt u, en dat heeft dan maken met theologie. Maar we worden ook heen en weer geslingerd door omstandigheden. En er is niet zoveel nodig om mij een beetje uit mijn hum te krijgen. En ook niet om mij echt een beetje in een depri-toestand te krijgen. Ik ben niet depressief van aard. Ik ben gelukkig ook positief. Maar omstandigheden kunnen soms erg moeilijk zijn. Eén gesprek op een avond over vermeende misstanden kunnen ertoe leiden dat je op zondag niet naar het avondmaal kunt. Het houdt je zo bezig dat je eigenlijk bij God vandaan blijft. Alhoewel je aan de andere kant God ernstig zoekt. Er is niet zoveel nodig om je werkelijk onderin te krijgen. En daarover schrijft Paulus. Bovendien kan de zorg over wat er in de gemeente plaats heeft je hart vervullen. Dat doet mijn hart. Hier in Filippenzen waren er twee zusters die kennelijk moeite hadden met elkaar. Ze hadden samen gewerkt met Clemens en met de andere medearbeiders. Dat was een duidelijk werk van de Heere geweest. Medearbeiders. Nu, hoe ze dat gedaan hebben, weet niemand. Natuurlijk kun je de theologische discussie ingaan. Hebben die zusters dan wel gesproken in de gemeente, ja of nee? Weet je wel, oh, je ziet het eigenlijk komen, hè? Je hoort het eigenlijk al aankomen. Het gaat helemaal niet om deze discussie. Misschien hebben ze het wel gedaan. Ik laat het echt open. Maar ze zijn medearbeiders van Paulus geweest en van Clemens en van alle anderen. Ze hebben er werkelijk inbreng in gehad. Ze hebben schouder aan schouder gestaan en nu hebben ze ruzie. Nou, dat moet al tamelijk fel en tamelijk ver zijn gegaan. Want anders had Paulus deze twee zusters niet zo via deze brief laten vermanen. U zou gezegd hebben, dat had hij dan wel telefonisch op een andere manier kunnen regelen. Sorry voor mijn uitmerking, maar iets dergelijks. Want dit moet dat toch niet zo aan publiek. Die moeten toch niet even zondags vanaf de kansel rechtgezet worden. Gaat te ver. Daarom denken we dat het ook al heel ver is. Dat het al behoorlijke vormen aannam. Dat het schismatische, scheidingbrengende vormen heeft aangenomen. En daarom krijgt Epafroditus, die de brief meeneemt en die hier als medearbeider, als knecht wordt aangeduid, de opdracht om daar wat aan te doen. Daar moet je wat aan doen, dit kun je niet laten zitten. Nu, ik zou willen dat er vandaag van dit soort figuren waren, die aan de ene kant de liefde van de gemeente naar Paulus brengen, in de vorm van geld, en die aan de andere kant de liefde van Paulus in de gemeente brengen. Door te zeggen, zusters, nu moet ik eens met u praten. Nu moeten we toch een sessie van gesprekken hebben. Want dit kan niet zo. Dit kan niet zo blijven. Dit bestaat niet. Er is al onrust om ons heen. En er zijn ook nog vijanden van het kruis. Het is bovendien helemaal niet ongevaarlijk om een christen te zijn. En nu zitten we intern ook nog elkaar moeite te bezorgen. Nou, het lijkt vandaag wel. En niemand bukt zich. Past niet in deze brief waar hij, de Heer Jezus, de hoogste hoogte verliet om naar deze aarde te gaan, om naar het kruis van Golgotha te gaan. Het past ook niet bij Stefanus, het past ook niet bij iemand die in de gevangenis zit vanwege de zaak van de Heer Jezus. En zegt, moest luisteren, dit kan niet. Epafroditus moet met die twee vrouwen gaan praten, moet zich daarmee gaan bezighouden. Doet hij dan waarschijnlijk ook, neem ik aan. Maar als hij dit gezegd heeft, zegt hij, verblijd u in de Here te allen tijd. Nou, dat schijnt heel moeilijk te zijn, want onze blijdschap is in 9 van de 10 gevallen gekoppeld aan onze omstandigheid. Nou, die omstandigheid was voor Paulus niet goed. Dat was al zo toen hij voor het eerst in Filippi kwam. Hij zat in de gevangenis met een bebloede rug. Toch zong hij. En dat is nu nog niet goed. Nu zit hij weer in de gevangenis, niet in Filippi, maar in Rome. En toch zegt hij, verblijd u in de Here. Te allen tijden, niet alleen op zondag, van 9:30 tot 10:30, of van 10 tot 11, u vult uw eigen tijd in. En nog een keer, wederom zal ik zeggen, verblijd u. Het is zo moeilijk om gelovigen blij te doen zijn. Het schijnt zo te zijn dat je in de kerk nooit blij mag zijn. Er komt altijd een soort somberheid. Nou ja, het zal wel algemeen zijn, maar ik bedoel het niet schopperig voor uw gemeente of uw groep. Een soort somberheid over het volk van God. En er zijn er die echt zeggen dat je nooit blij kunt zijn, want dan vergeet je je eigen ellende en je vergeet je eigen verkeerdheid en je eigen toestand en je eigen hart. Nu, mijn hart is arglistig. En als ik naar mezelf kijk, dan ben ik nooit zo vrolijk. Soms gaat het goed, maar dat duurt vaak niet zo lang. De omstandigheden zijn soms positief en als ik daarin blij mag zijn, dan is dat ook maar van korte duur. Maar daarna kan er best iets anders zijn. De omstandigheden maken ons in het algemeen niet vrolijk. Nederland maakt u niet vrolijk. Kerkelijk Nederland maakt u ook niet vrolijk. Europa maakt u niet vrolijk. Het Midden-Oosten ook niet. Het parlement in de Gaza-strook ook niet, in Gaza-stad. Het vliegveld daar ook niet. Ik noem maar een paar dingen van vandaag. Clintons bezoek daar maakt u ook niet vrolijk. Zijn gedrag trouwens ook al niet. Het is allemaal niet vrolijk. Wat maakt je dan wel blij? De Heer Jezus. En dan moet je er niet langer omheen draaien, mijn zuster, mijn broeder. Je moet dus eerlijk durven zeggen, Heer Jezus, ik ben blij met u. Zou je dat durven zeggen? Ik ben blij met u. Ik weet wel dat dat niet past om dat aan publiek zo te roepen en dat samen dan in een soort koor te uiten. Dat hoort niet bij Veenendaal en dat hoort niet bij Nederland, dat hoort niet bij ons. Zo zitten we niet in elkaar. Ik heb andere samenkomsten gehad, niet in Nederland, waar ze dit dan inderdaad gingen roepen. Dat is heel verkwikkend en soms wel een beetje om jaloers op te worden. Maar we zitten zo stevig in het pak, zo goed gekneed. Stel je voor. Stel je nu eens voor dat we allemaal zouden zeggen, Heer Jezus, ik ben geweldig blij met u. Als kinderen dit niet horen van hun ouders, zeggen de opvoeders vandaag, dan dat klopt niet. Die moeten toch weten dat hun ouders blij met ze zijn. Ik ben niet in die cultuur opgevoed worden. Mijn ouders hebben dat mij nooit gezegd. Toch geloof ik dat ze diep in hun hart best blij zijn geweest met mij, maar ze hebben dat nooit gezegd. Dat hoorde niet. Ik zeg niet dat ze dat niet waren. Waarschijnlijk is dat wel zo geweest. Achteraf denk ik dat ze toch wel blij zijn geweest met me. Maar ze zeiden het nooit. Er is nooit iemand die mij gezegd heeft dat hij blij met me was. En toen Henny dat voor het eerst zei, toen had ik het even niet meer. Ja, hoe moet je dat nu vertalen? Soms moet je dat echt zeggen. Soms moet je dat elke dag zeggen. Soms moet je dat aan je kinderen zeggen. Ik heb het wel tegen mijn kinderen gezegd. Ik ben blij met je. Ik hou van je. Ik vind het fijn als je komt. Ik ben misschien wat emotioneeler dan een ander. Ik knuffel ze wel. Ik heb mijn jongens ook altijd geknuffeld. Misschien heel gek, maar het heeft niks met verkeerdigheid te maken. We zijn dat zo gewend in onze gezinnetjes. Maar zou u nu heb ik het even gewoon in het menselijke vlakje getrokken, maar zou u nu naar de Heer Jezus, maar dat is dan toch wel wat anders. Ja, die is zo hoog, die is zo verheven. Klopt, hij is hoog, hij is veel hoger dan u denken kunt, hij is veel meer verheven dan u zich kunt voorstellen, hij is alles, hij is in de troon van God, hij is in de hemel en hij kwam heel dicht bij u. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Stel nu dat de Heer Jezus hier vanavond is, hij is hier. Hij heeft gezegd, wat twee of drie zijn in mijn naam, daar ben ik. Gisteravond zei ik dat ook ergens, hij is hier. En als hij je nu aankijkt, diep in je hart, zou je dan zeggen, ik ben heel blij met u, Heer Jezus. Zou u dan over 2 minuten, over 3 minuten gaan zeggen, mijn wasmachine is wel stuk. Ik noem maar een gek ding, maar ik gebruik dat woordje heel vaak omdat onze wasmachine laatst stuk ging. En dan blijft dat een beetje malen, weet je wel. Maar hoe gaat het nou met uw hart naar de Heer Jezus toe? En dit is niet theologisch, dit heeft niks met theologie te maken, dit heeft met uw hart te maken. Ik probeerde 500 mannen in Dalfsen, op de conferentie over de Bron, het afgelopen weekend, die zitten er een paar, maar die knoepers, die zitten er geweest hoor. Die snoepen alles af. Probeerde ik duidelijk te maken dat er iets van mannelijkheid in je zit, maar dat er ook iets van vrouwelijkheid in je zit. Nu, dat vrouwelijk heeft dan te maken met emoties, met liefde, met uitingen van liefde, met een stuk warmte, een stuk emotionaliteit. Als mannen is dat al sowieso moeilijk, want je was stoer, je was de bink, je mocht niet huilen, je mocht van alles niks. Je mocht alleen maar, wat we daar als mannen onder elkaar, je moest alleen maar een soort macho zijn, weet je. Nou, tegenwoordig mag je een watcho zijn, is geroepen daar in Dalfsen. Dat is een combinatie tussen een watje en een macho, weet je wel. Dat is een soort combinatie van die twee. Dat mag. Dat is in. Nu, los van mannen, het emotionele in jou, en Paulus kende dit, Paulus noemt dit ook zo in 1 Thessalonicenzen 2. Hij zegt, ik heb jullie als een moeder mijn liefde gegeven. En 3 versen verder, en ik heb als een vader jullie vermaand en geholpen. Hij is en moeder en vader geweest voor die gelovigen. Nou, dat vrouwelijke, dat emotionele, dat mag best boven komen. Goed, ik ben weer terug bij mijn onderwerp. Heer Jezus, ik heb u lief. Ik hou van u en ik ben blij met u. En die liefde naar de Heer Jezus toe maakt je blij. als de discipelen en ik weet niet wat gedaan hebben en ze zeggen tegen de Heer Jezus, ja, we hebben dit gedaan, duivelen uitgeworpen en zieken genezen en nou, dat is er gebeurd. En dan zegt hij, Jezus, nou, daar hoef je niet zo over te verblijden, verblijf je daarover dat je naam opgeschreven staat in de hemel en in het boek des levens. Daar mag je blij om zijn. Halleluja, prijs de Heer. Ik ben een kind van God. Nou ja, je kunt je er geforceerd overheen duwen. Dat komt ook niet over. Maar ik wil wel kwijt dat Paulus hier expliciet zegt, verblijd u in de Heere te allen tijden. Dat is niet alleen zondags, een paar uurtjes, dat is ook maandagmorgen. En wederom zeg ik u, nog een keer. Daar kunnen we niet onderuit. Daar moeten we niet van zeggen, ja, maar, en dan komt er een heel theologisch verhaal. Dit is praktijk, dit is gevangenistaal. Gewoon klem zitten en dan toch zeggen halleluja. Nou ja, u vindt het overdreven, Paulus kennelijk niet en de Heilige Geest kennelijk ook niet, want om die reden hebben we het in onze Bijbel gekregen. En daar is natuurlijk van alles te doen, er is niet alles even vlak. Het is misschien wel heel moeilijk. Nu hier staat, ga dan maar bidden. Zeg aan de Heere alles wat er mis is. De Heere is nabij, wees in geen ding bezorgd. En laat alles door gebed en door smeking bekend worden bij God. Dat betekent dat je alles aan de Heere mag zeggen. Iemand zei vorige week, ik heb geen vriend. Dat is heel triest als je het gevoel hebt helemaal alleen te staan. Maar de Heer Jezus is zo dichtbij gekomen, is zo in je omgeving, in je hart gekomen, wil zo met je gaan, wil zo met je wandelen, dat jij heel vertrouwend je hand legt in zijn hand en dat je samen verder trekt. Ik heb een vriend. Welke vriend is onze Jezus? Ik heb een vriend. Gisteren zat iemand op die mannendag, mannenconferentie, bij mij in een klein gespreksruimtetje. Ze zit zo klem, zei hij. Ik zeg, kun je delen met je plaatselijke predikant? Hij zegt, nee. Heb je iemand met wie je het kunt delen? Nee. Ik heb niemand. Kun je het delen met je vrouw? Nee. Je kunt wel janken. De nood komt eruit, het ligt op tafel. Er is niemand met wie hij het delen kan. Natuurlijk ga je naar de Heer. Natuurlijk zeg je, moest luisteren, hier is mijn kaartje. Als jij wilt dat ik iets voor je doe, dan bel je me op. Dan ga ik in jouw omgeving iemand opzoeken die naar jou toe komt, waarvan ik denk dat hij met jou kan gaan praten. Maar je hebt wel iemand nodig. Een ander kwam gistermorgen naar de preek. En hij huilde. En hij zei, mijn vriend heeft me net gebracht. Ik zeg, zo, ben je samen met hem gekomen uit je eigen... Nee, zei nee. Ik zei, heb je hem al lang als vriend? Hij zei, nee, gisteravond. Ik zei, wat is gisteravond? Want het was zaterdagavond. Hij zei, ik was helemaal van slag. En ik heb gewandeld. En ik huilde. En iemand heeft zijn arm om me heen geslagen. Hij heeft met mij gepraat, heeft met mij gebeden. Ik heb mijn hart voor hem geopend. Hij is mijn vriend geworden. Hij noemde hem ook zo. Mijn vriend. Wat is het een geweldige vreugde om zorg en moeite te delen. Nu, ik zeg niet dat mensen het kunnen opknappen voor je, maar ik zeg wel dat je iemand nodig hebt. Ik zou zo graag willen dat je dit echt aantrekt. En dat je de vraag stelt, heb ik zo'n vriend? Kan ik met iemand delen? Kan ik met al mijn zorg tot God gaan? Nu de Heere laat weten door Paulus heen. De Heere is nabij. Zo van, het kan wel zijn dat je het even moeilijk hebt. Dat je even een gevangenisperiode hebt. En misschien wel hele grote nood kent. Het kan wel zijn, maar de Heere is nabij. Dit staat er ook niet zomaar. Dit staat hier gewoon als een soort stelling van, dit kan niet lang meer duren. Hij komt en dan komt hij die in de troon van God zat. Degene die Stefanus zag daar. Hij zag hem staan. Hij staat daar alsof hij klaar stond om hem op te nemen. Zo zei hij dat ook. Ontvang mijn geest. Het kan niet lang meer duren. En ondertussen mag je blij zijn. Mag je danken en mag je God prijzen. En mag je alle zorg aan hem zeggen. Door gebed en door smeking alle dingen bekend maken bij God. Nou, we plakken die tekst op onze wekelijkse bidstond, waar maar een fractie van de gemeente is. En dan gaat het hele lijstje van de vorige week nog een keer de revue passeren. Sorry dat ik het weer te cru zeg, weer te direct waarschijnlijk. Want dat is niet wat ik bedoel. Want in de gemeente durf je soms niet eens kwetsbaar op te stellen. Stel je voor dat ik precies zou zeggen wat er echt in mijn hart leeft in de gemeente. Nou, de hele gemeente is waarschijnlijk in rep en roer. Dat is toch zo? Ik zit niet zo ver uit de koers of zo, dat bedoel ik niet. Maar dat kleine beetje wat je echt dwars zit, dat kun je niet eens op andere schouders leggen. Ze snappen het niet. Ze, ja, oppassen. Maar de Heere begrijpt het. Goed, de Heere is nabij. Maar als je dit onder je, de knie is een beetje een raar woord, maar als je dit een beetje kunt verwerken, kun je ook begrijpen dat hier staat, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, of uw inschikkelijkheid, uw welwillendheid. Zou jij vriendelijk kunnen zijn in de gemeente waar mensen bezig zijn om jou bewust onderuit te schoffelen? Ik heb het er echt moeilijk mee. Zou jij vriendelijk kunnen zijn als er om je heen vijanden van het kruis zijn? Zou je vriendelijk kunnen zijn als je gearresteerd wordt, als je in de gevangenis zit en? Wat blijft er over van vriendelijkheid, welwillendheid, inschikkelijkheid? Je zou uit je vel springen, toch? Je zou, ik weet niet wat, gaan doen om die mensen dus een lesje te leren. Nee. Bij wie kom je uit? Nou, als er één is geweest die vriendelijk was, dan was het de Heer Jezus. Ik heb me nooit kunnen indenken dat hij, toen het oor van die ene slaaf werd afgeslagen, dat hij dat oor heelde daar in Gethsemane. Ik kon me dat niet indenken. Petrus was ook veel te fel, dat klopte ook niet. Maar dat de Heer nog tijd had om op dat moment het oor van die vent te pakken die op grond lag en er weer aan te plakken. Sorry dat ik het heel plastisch zeg. Nee, ik. En daar aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Ik sta perplex. En Paulus zegt, die gezindheid zij in u, welke ook in Jezus Christus was. Ook al zijn het vijanden van het kruis, ook al zijn het mensen die uit nijd prediken, wat doet het ertoe? Alsjeblieft, begin maar. Laat me zien. Eet en leer. Dat is nu wat hij hier zegt. En hij is geen theoreticus. Hij is erg pragmatisch, zoals dat vandaag dan zo plechtig heet. Het is echt iemand uit de praktijk. Hij komt met praktijkvoorbeelden. Nu, de Heer Jezus en Paulus waren vriendelijk, inschikkelijk, wees in geen ding bezorgd. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. De vrede van God. Daar heb ik al iets van gezegd. De vrede met God is door het geloof in de Heer Jezus. De vrede van God komt als God zelf in je heerst. Als God zelf in je is. Die gezindheid, die houding, dat soort denken, dat intieme met de Heer Jezus, met God de Vader, dat gaat je veranderen. Dat bepaalt de koers, de temperatuur, dat bepaalt alles. En dat is de vrede van God. Dat betekent dat je niet uit het lood geslagen bent als het anders gaat. Dat betekent dat je staat, dat je vast staat in elke omstandigheid. Ik zeg niet dat we dat ooit optimaal bereiken hier, maar ik wil wel kwijt dat dat kennelijk Gods bedoeling is met je. Dat betekent dat je in de storm van vandaag niet meer onderuit gaat. Dat je rustig op een schip dat in tweeën breekt, kunt zeggen, neem wat voedsel mensen, neem wat voedsel. De Heere is nabij. En als u zou denken dat de Heer Jezus vanavond zou komen om u te halen en om u te brengen daar waar hij zelf plaats heeft bereid, zou u zich dan vandaag over uw auto druk gemaakt hebben? Nou, even eerlijk. Waarschijnlijk niet. Dan denkt u, nou, ik kan er ook wel een dag zonder. Maar u gelooft niet dat hij vanavond komt. Nou, ik zeg niet dat het gebeurt. Maar Paulus wil ons leren zo te denken. En het relatieve van hier beneden duidelijk te hebben. En als dat gebeurt, nou dan is het gaaf, dan is het buitengewoon. Dan kun je genieten, dan kun je blij zijn en dan kun je inderdaad vrede van God kennen. En die vrede van God die gaat alle verstand te boven en dat zal je harten en je gedachten behoeden in Christus Jezus. Dat bewaart je. Ik zou willen dat we van dit soort stabiele figuren zouden worden na vanavond. En dat we de kersttijd zouden ingaan met het enorme verlangen om die stabiliteit te kennen in onze levens. Bid daarom. Nu, Paulus zegt, moest luisteren, dat leidt tot iets. Dat leidt tot een aantal kwalificaties. Waarheid en waardigheid en rechtvaardigheid. Reinheid, beminnelijkheid, welluidendheid, deugdelijk. Dat moet je bedenken. Dat moet je gaan leren. Dat heb je van mij gezien, dat heb je van mij gehoord. En iets later zegt hij, ik zal je toch ook vertellen hoe het mij gaat. Ik heb ook gebrek gehad. Ik vind het eigenlijk heel erg fijn dat jullie eindelijk financieel gewoon meehelpen. Dat zegt hij. En daar middenin zegt hij, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En ik zou zo graag willen dat u en ik, dat wij samen vanavond zouden durven zeggen, Heer Jezus, we zijn zo geweldig blij met uw komst, met uw komen naar deze aarde. Met het feit dat God mens werd en dat dat inhoud krijgt door een hele kleine baby in Bethlehem. God is mens geworden. God was daar. En nu is de Heer Jezus in de hemel. Hij kwam om hier het werk te doen. Niet om alleen baby te zijn, maar ook om het kruis, uiteindelijk het kruis van Golgotha, op te pakken. En daar de schuld te vereffenen die er lag. Maar jij en ik, die nu weten door het geloof in de Heer Jezus, dat onze zonden weg zijn, dat onze schuld is uitgedeeld, dat we leven uit God hebben, wij mogen nu weten dat Hij in de hemel is. En dat Hij alle macht heeft. In hemel en op aarde. En ik weet dat dit gewoon Bijbelse taal is. En dat jullie geen van alles zeggen. Hij zegt iets nieuws. Ik zeg niks nieuws. Helemaal niks. Je hebt het, ik weet niet hoe vaak gehoord waarschijnlijk. Maar ik wil het gewoon in je eigen leven plakken. En het wordt hoog tijd dat we nu eens ophouden met het gemok. Met het maar doordrammen over dingen die niet goed zijn. Dat we eindelijk durven zeggen, Heer Jezus, ik ben blij met u. En u bidt ook nog voor me. En als ik zondig ben, u zelfs een voorspraak voor mij bij de Vader. Zelfs dat. En u wilt zo graag dat ik bij u ben beneden zit. Ik kom er zo weer terug. Ik kom spoedig hoor. Ik ben er zo. Even geduld nog. Zouden we dan ook ruzie maken? Nou, ik ken meer ruzies tussen twee broeders dan ruzies tussen twee zusters. Dus ik heb het niet over uw zusters. Maar zouden we dan inderdaad gaan bakkeleien over wie van ons de meeste is of wat we wel, wat we niet zouden moeten? Ik hoop echt dat we alles eens zouden durven plaatsen in het kader van deze brief van de Filippenzen. Je vermag alle dingen door de Heer Jezus die jouw kracht heeft. Misschien denk je met mij, Heere, vermeerder ons geloof. Heere, maak het waar. Doet hij dat? Ja. Hoe? Door de Heilige Geest die in je is. En dan moeten we er niet omheen. Als je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw schuld, voor jouw zonde gestorven is, dan gaat de Heilige Geest in je komen. God woont in je. Door de Geest. Jouw lichaam is een tempel van die Heilige Geest. Hij woont er. Hij hoort daar. Hij is er niet gast. Jij bent er gast. Hij heeft er zijn huis. En jij en ik moeten nu durven zeggen, Heere, hier zijn we. Sorry dat we ons laten inpakken door. Sorry dat we ons de blijdschap laten ontfutselen. Sorry dat er heel weinig nodig is om ons lied te doen verstommen in klaagzangen. En sommigen vinden dit nog super vroom ook nog. Nee, dat is het niet. Blij. Ik ga eindigen. Psalm 84. Echt uit het Oude Testament. Psalm 84. U zoekt het even op in uw Bijbel als u de Bijbel bij u hebt. Psalm 84, heel bekend. Vers 6. Welzalig de mensen wie sterkte in u is. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Welzalig de mensen wie sterkte in u is. In wie hart de gebaande wegen zijn. Nu komt de tekst die ik bedoel. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken. Ja, dat klinkt positief. Maar in de grondtekst is het niet positief. Het Baca-dal moet er eigenlijk staan. Dat staat er in de grondtekst. En niemand weet helemaal exact, maar het is niet positief bedoeld. Het is het dal van geween. Het Baca-dal. Als ze trekken door het Baca-dal, maken zij het tot een oord van bronnen. Het dal van geween wordt een oord van bronnen. Psalm 87, het laatste vers zegt, al mijn bronnen zijn in u. Natuurlijk sluit dit naadloos aan bij Psalm 23. Maar het staat hier zo mooi. Als je trekt door het dal van het geween, maken zij het tot een oord van bronnen. Dan ga je genieten en dan ga je zeggen van kracht tot kracht en niet meer van klacht tot klacht. Van kracht tot kracht gaan we verder totdat wij bij de Heere komen. Ik wil zo graag met u samen danken. Onze God, onze Vader, als één Filippenzen 4 echt waar gemaakt heeft, dan is het de Heer Jezus zelf. Onwankelbaar, waar, waardig, welluidend. Het was alles even schitterend bij hem. Verblijd. Hij zei toen het heel moeilijk was, ja Vader, zo is het een welbehagen voor u geweest. Vader, we danken u voor de Heer Jezus, die niet alleen kwam, maar ook volbracht, die aan het kruis van Golgotha zijn leven gaf om ons gelukkig te maken. En hij is opgestaan, hij is nu in de hemel, hij leeft, hij bidt voor ons, treedt tussen beiden, hij is in de troon voor ons en hij komt ons halen, hij is nabij. Vader, we willen met schroom en misschien wel een beetje met trillende broekspijpen zeggen, we zijn blij met de Heer Jezus, Vader. En we zouden ons zo graag ten diepste willen verblijden in hem, in wie hij is, in wat hij deed, in wat hij zal zijn in de toekomst. En we mogen weten dat hij bij ons is, met ons is. En dat we alle dingen vermogen in hem die ons kracht geeft. We danken u dat we voor elkaar mogen zorgen. We danken u dat we zo ook onszelf in uw handen mogen leggen. Ook voor de komende tijd, voor de tijd van kerst en voor alles wat er omheen hangt. We willen u bidden of we echt zullen genieten en verstevigd zullen worden, versterkt zullen worden en onze bronnen zullen kennen die in u zijn. En als we door dalen van geween trekken, dan willen we zeggen dat u er bent en dat het een oord van bronnen wordt. We willen u danken, Vader, voor wat u ons geven wilt met Filippenzen 4, met de hele brief. We willen u danken voor Paulus, voor zijn voorbeeld. Hij kon zeggen wat u van mij gezien en gehoord hebt. Ze hadden het niet alleen als een soort lesje meegekregen, maar ze hadden het ook gezien in zijn leven. We willen u daarvoor danken. We danken u, Vader, dat we zo ook navolgers mogen zijn. We willen u bidden om uw rijke zegen, het werk van uw Heilige Geest, ook bij de naklank van dit van vanavond. We willen u prijzen in de naam van uw Zoon. Amen.